Geliefde gemeente, we hebben kort geleden dat heerlijke heilsfeit van Pinksteren mogen vieren. De uitstorting van de Heilige Geest, die verscheen onder die begeleidende verschijnselen van wind en vuur. Een windvlaag ging door die zaal waar ze bijeen waren en vuurtongen werden gezien op de hoofden van de apostelen. Wind en vuur, dat is wel een gevaarlijke combinatie. Als je denkt aan bosbranden en natuurbranden. Maar brandweerlieden die weten het. Vuur moet je met vuur bestrijden. Gemeente, de Bijbel leert het. De praktijk bewijst het. En ik weet niet of u het gelooft. En of u het bij uzelf herkent. Maar in het hart van ieder mens op aarde is door de zonde een onheilig vuur aangestoken. Ontstoken in de hel. En in deze wereld vol verleidingen en zonden en allerlei wind van leer wordt dat aangewakkerd tot en met. Een vuur dat als God niet ingrijpt nooit geblust zal worden. En het zal je voeren naar de plaats waar de worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. Zou het daarom Pinksteren zijn geworden? Omdat onheilige vuur hier op aarde onder ons, bij mij, te bestrijden met heilig vuur uit de hemel. Het vuur van oordeel en uitbranding. Ik word veroordeeld in mijn natuurlijk bestaan. Met mijn afkerige hart. Met mijn schijnvroomheid. Dat wordt weggebrand. En ik word zodoende gelouterd door de geest der genade en der gebeden. Zodat er een heilig vuur in mijn binnenste gaat branden. Vuur ontstoken in de hemel. Het vuur van geloof, hoop en liefde. Wederliefde. Wederliefde. Want de bron ligt in de liefde van God in Christus. En ik word daardoor aangeraakt, aangestoken door de Heilige Geest. En door dat heilig vuur aangestoken krijg ik een andere kijk op het leven. Ja, eigenlijk op alles. Een andere kijk op God en op mijzelf en op alle onderwerpen, een andere visie. En van daaruit vloeit voort een andere manier van leven. Dus een andere kijk op het leven, een andere manier van leven. Het Nieuwe Testament kent twee woorden voor bekering. Het een is verandering van je gedacht of gezindheid. En het andere is de verandering van je levenswandel. En die twee horen uiteraard bij elkaar. Maar die verandering van levenswandel vloeit voort uit de verandering van het hart. Ik word vurig van geest om de Heere te dienen. En dat gaat mijn keuzes bepalen. Om hem lief te hebben en na te volgen. Ik ben bereid om mijzelf te verloochenen, te lijden en offers te brengen. Gemeente, speel niet met vuur. Met het vuur van de zonde. Laat je aansteken door heilig vuur uit de hemel. Met Gods hulp willen we vanmiddag luisteren naar die geschiedenis die wij de bekering van Paulus noemen. En we letten op de aanleiding, het verloop en de essentie van deze bekering. De bekering van Paulus, de aanleiding, het verloop en de essentie van de bekering. Dit hoofdstuk vinden we in het boek van de Handelingen, dat wij noemen de Handelingen der Apostelen. Maar zou je niet met minstens zoveel recht kunnen spreken van de handelingen van de Heilige Geest door de dienst van de apostelen? Het gaat toch in feite om de Heilige Geest. Handelingen 2 beschrijft, dus helemaal aan het begin van het boek, de uitstorting van de Heilige Geest. Hoofdstuk 1 is eigenlijk de inleiding op hoofdstuk 2 om te laten zien dat die belofte wordt vervuld. En het hele Bijbelboek vertelt verder hoe die uitgestorte Pinkstergeest nu aan het werk is gegaan om zondaren op de knieën te brengen en in de weg van geloof en bekering te verbinden aan de Heer Jezus. Zou het niet nog beter zijn om te spreken van de handelingen van de nu verheerlijkte Christus in de hemel door zijn uitgestorte Pinkstergeest, waarbij hij mensen in dienst neemt die hij gebruikt als instrument in zijn hand om het evangelie van vrije genade onder alle volkeren te brengen. Gaat dan heen, onderwijst alle volken, maak ze tot mijn discipelen. Beginnende van Jeruzalem en dan door Judea en Samaria en naar de uiterste van de aarde. Ja, met dat werk is Christus bezig. En hij werkt door zijn woord en geest. En hij schakelt mensen in. En de bekering van Paulus moeten we in dat grote raamwerk zien. Van het voortgaande werk van de verheerlijkte Christus in de hemel. Hij is bezig om uit alle volkeren zijn gemeente bijeen te vergaderen. Tot de laatste uitverkorene is toegebracht. En deze bekering van Paulus is dus meer dan een individuele aangelegenheid voor de man in kwestie. Maar het is ook een doorbraak die te maken heeft met de voortgang van het evangelie. Zoals Handelingen 10 eigenlijk ook zo'n soort doorbraak laat zien. Daar gaat het over Petrus. En hoe hij in het huis van Cornelius, de Romeinse hoofdman, komt. Daar was ook een hemelsvisioen voor nodig om Petrus over die drempel te krijgen. En zo zien we dat het evangelie als het ware over die drempel heen geduwd wordt. Opdat het niet beperkt blijft tot het Joodse volk, maar naar alle volkeren toe zal gaan. Zo is de Heere bezig om doorbraken te bewerken. In het groot en in het klein. Op het terrein van de geschiedenis. Om zijn kerk bijeen te vergaderen. Maar ook in die persoonlijke kring van mijn leven. Dus zo kunnen we eigenlijk die twee aspecten hier bij elkaar zien in de bekering van Paulus. Dat hij persoonlijk ook tot een heel ander leven wordt gebracht. Tot nieuwe inzichten wordt gebracht en in dienst wordt gesteld van de Heere. Dus laten we dat grote kader waar deze geschiedenis in staat niet uit het oog verliezen. En bedenk, de kerk heeft een levende koning. Hij leeft en regeert en hij breekt door allerlei barricades heen om zijn doel te bereiken. Om zondaren tot zich te trekken en toe te werken naar die dag dat zijn koninkrijk heel de aarde zal vervullen. Zoals wateren de bodem van de zee bedekken, dan zal de nieuwe aarde vol zijn van de kennis des Heren. Zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Hij weet door alle barricades heen te breken. En dan weet hij ook wel door het harde hart van u en jou en mij heen te breken. Wat kunnen wij van deze geschiedenis leren? Gemeente, niet iedereen ervaart een Paulusbekering. Maar er zijn wel elementen in deze geschiedenis waar we ons aan kunnen spiegelen en waar we van kunnen leren. Dat proberen we na te gaan, wat essentieel is in de waarachtige bekering. En ik kan u wel alvast vertellen dat je dan ingeschakeld wordt voor de dienst van de Heere. Wie was deze Saulus? We leren hem kennen in hoofdstuk 7. Daar wordt zijn naam voor het eerst genoemd bij die gelegenheid van de steniging van Stefanus. Een getrouwe getuige. De eerste bloedgetuige. Na Pinksteren. Hij wordt gestenigd om reden van het feit dat hij Jezus als de Messias beleidt. En Saulus was erbij. En hij stond niet neutraal tegenover deze gebeurtenis. Hij was meer dan een jongen die op de kleren paste. Hij was het ermee eens. Hij zegt het zelf als hij later terugkijkt op die gebeurtenis in Handelingen 22. Hij had mede een welgevallen in zijn dood. Saulus, een man vurig van geest, Je zou bijna zeggen, de vlammen sloegen eruit. Hij was op weg, zo begon hoofdstuk 9, blazende nog dreiging en moord. Maar wat was dat voor vuur dat in hem brandde? En dat hem zo fel deed ijveren voor wat hij meende een goede zaak te zijn. We leren in de Bijbel deze Saulus van Tarsen, dat is een plaats aan de zuidkust van Turkije, kennen als een jonge fariseer die een goede opleiding heeft genoten in Jeruzalem, waar Gamaliel zijn leermeester was. Als hij op zijn leven terugkijkt, kan hij zeggen dat hij in die tijd uitblonk boven zijn leeftijdgenoten in de godsdienst. Vandaag zou hij hem zeker voordragen voor de kerkraad, of op zijn minst lid maken van de activiteitencommissie van de kerk. Hij toonde een grote ijver en een geweldige gedrevenheid. Je zou hem bijna fanatiek kunnen noemen. Hij meldde zich bij het Sanhedrin, de Joodse rechtbank, en kreeg brieven, een vrijbrief en daarmee officiële toestemming om de volgelingen van Jezus te vervolgen. De volgelingen van Jezus gevangen te nemen en die voor de Joodse rechtbank te slepen. Want die volgelingen van Jezus, die zagen ze als ontrouwe Joden. Dat waren mensen van die weg, zo worden ze genoemd. En het was een afwijkende weg. Er was een zijpaadje wat ze waren ingeslaan en dat kan niet goed wezen. Het week af van de lijn die het orthodoxe Jodendom zelf voorstond. Jezus, de Messias, dat was eigenlijk één grote godslastering. Op grond daarvan is Jezus ook ter dood gebracht. Op grond daarvan werd Stefanus gestenigd. En Paulus zocht ze overal op, die christenen, tot in Syrië toe. En hij sleepte ze uit hun huizen en voerde ze als gevangenen mee terug naar Jeruzalem. Dan ziet u het een beetje voor u. Zo'n man. En zou u nu kunnen bedenken dat God zo iemand een halt weet toe te roepen? Verwachten wij dat? Houden wij er nog rekening mee? Zou dat werkelijk kunnen gebeuren? Nou, wij hadden hem al lang afgeschreven. Maar toch gebeurt het. Zou dat vandaag ook nog kunnen gebeuren? Met mijn onverschillige zoon. Met mijn verbitterde buurvrouw. Met mijn verslaafde neef. Met mijzelf. Die al zo lang in de reformatorische kerk zit en al die geëikte paadjes van de kerk wel kent. Maar die geen affiniteit heeft met de boodschap van de Bijbel. Zou er nou echt nog hoop kunnen zijn? Zou dat kunnen als ik op mijn kantoor zit? Als ik in de keuken bezig ben? Als ik op mijn slaapkamer ben? Of waar ik maar een plek heb om mijn handen te vouwen? Zou dat kunnen, gemeente? Nou, dat kan alleen als God niet veranderd is, die wijze en ongedachte wegen weet te gaan, als de liefde van Christus niet verminderd is, die in staat is om harde harten te breken en zacht te maken als boter, als de Heilige Geest echt is uitgestort en net als water, als dat wordt uitgestort, het laagste punt opzoekt. Dus zo diep kan ik niet gevallen zijn. Ik kan me op dat laagste punt bevinden. Of er is van Gods wegen nog hoop. Dat is de boodschap van de Bijbel. Dus als je naar de aanleiding en de voorgeschiedenis kijkt bij Paulus, zou je alle hoop laten varen, menselijk gesproken. En als je naar je eigen leven kijkt, nou, je zult ongetwijfeld veel verschillen zien met deze Saulus. Maar is het verschil dan dat wij sowieso eigenlijk wel eerder in aanmerking komen voor Gods genade? Dacht u dat? Ik zou maar dicht naast Paulus gaan zitten. En denk niet te klein van de wonderen die God doet ook vandaag. Denk niet te klein van Christus die door allerlei barricades weet heen te breken, die zelfs mijn harde hart weet te verbreken en het zacht maakt door het werk van de Pinkstergeest. De aanleiding. Maar hoe verliep die bekering van Saulus? Nou, het staat uitvoerig beschreven. En er zijn nog een paar gelegenheden in het boek Handelingen dat Paulus er zelf op terugblikt en ervan vertelt. Maar deze gebeurtenissen die wij de bekering van Paulus noemen, dat moeten we niet vergeten. Dat is daarom zo uniek, omdat het helemaal verweven is ook met zijn roeping en afzondering om apostel van de Heer Jezus te worden. Dat is eigenlijk twee in één. Het een is niet los te zien van het ander. Ja, het was een persoonlijke ommekeer en ik kwam tot geloof in de Heer Jezus, maar tegelijkertijd werd hij op deze manier ook in dienst genomen door Christus zelf. En dat is uniek. Dus alleen om die reden al kun je je vandaag niet zo 1, 2, 3 vergelijken met Paulus. Of zou je moeten verwachten dat je een vergelijkbare gebeurtenis zult meemaken. Maar het werd wel een ontmoeting om nooit te vergeten. Een ontmoeting die zijn leven heeft veranderd. En die hem een bezieling heeft gegeven die sindsdien zijn agenda bepaalde. Saulus was op weg naar Damascus om daar christenen te arresteren. Maar onderweg werd hij zelf gearresteerd door Christus. De christenen die hij ging arresteren zou hij voor het gerecht slepen en dat werd hun ondergang. Maar zijn arrestatie werd uit genade zijn behoud. Laten we eerst eens de vinger leggen bij wat er gebeurde volgens vers 3 tot 6. Saulus had zijn einddoel al bijna bereikt, Damascus, de hoofdstad van Syrië. Maar dan grijpt de hemel in. Saulus, dat is trouwens zijn Joodse naam, maar op de Griekse manier uitgesproken. Saul met de uitgang US erachter. Dat is een Griekse versie van zijn Joodse naam. Maar dan klinkt er een stem uit de hemel die hem bij zijn Joodse naam aanspreekt op de Hebreeuwse manier. Saul, Saul. Ja, ik bedoel jou, jongeman. En niemand anders. Jij uit de stam van Benjamin. De geliefde stam. Genoemd naar de meest befaamde telg uit die stam. Koning Saul. Saul die we kennen als degene die David vervolgde als een veldhoen op de bergen. Terwijl David door God aangewezen was en gezalfd om koning van Israël te zijn. En gezalfde, dat is in het Hebreeuws de Messias. David is de Messias koning. Saul, Saul, waar ben je mee bezig? De geschiedenis herhaalt zich. Saul vervolgt de grote Davidzoon, die voor eeuwig zal regeren. Ja, want God had toch beloofd, ik zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal koning zijn tot in eeuwigheid. En die belofte, die is vervuld in een diepe weg door het lijden heen. Je ziet eigenlijk in de gang van Christus een soort parallel vergeleken met de weg die David moest gaan door lijden tot heerlijkheid. Hij werd eerst vervolgd, het was eerst een lijdensweg voordat hij op zijn troon kwam. En bij de Heer Jezus is dat niet anders. Maar als hij zijn lijden heeft volbracht, tot op het kruis, waarboven trouwens Niet voor niets dat opschrift stond, deze is Jezus de koning der Joden. De Messiaanse koning. Maar toen heeft de Vader dat werk van de gehoorzaamheid van Christus zo bekroond. Dat hij hem opwekte uit de doden. De dood kon hem niet houden. Nee, want de dood is een gevolg van een dieperliggende oorzaak. En als de oorzaak is weggenomen, als de zonde en de schuld is verzoend, moeten ook de gevolgen wijken. Dat is paas, de schuld is verzoend en de dood moet wijken. En de Heer Jezus vaart op ten hemel. Dat is een troonsbestijging waar hij leeft en regeert in eeuwigheid. De Messiaanse koning. Hij is nu gezeten aan de rechterhand van zijn Vader in de hemel. Stefanus heeft hem gezien. Die verheerlijkte Christus. In de hemel, aan de rechterhand van zijn Vader. De profetie van Daniël 7 ging in vervulling. God getuigt van de hemel dat Jezus de Messias is. Saul, en stop jij je oren dicht? Saul, Saul, je vervolgde christenen, denk je. Maar weet je wel dat je mij vervolgt? Dat je tegen mij strijdt? Dat je een vijand van God en zijn Christus bent als je op deze weg voortgaat? Weet jij wel, Saul, wat Psalm 2 daarvan zegt? Ja, dat weet je. Want je hebt als een topstudent bij Gamaliel een enorme bijbelkennis opgebouwd. Psalm 2 zegt over degene die tegen God en zijn gezalfde strijden, die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hen bespotten en hij zal tot hen spreken in zijn toorn. Je weet toch, Saul, hoe het met je naamgenoot Saul is afgelopen. Moet het met jou nu ook zo aflopen? Daar is maar weinig voor nodig. Ga zo door en je zult erachter komen. Nog een paar stappen. En je bent in Damascus. Nog een paar stappen. En je bent in de plaats van je eeuwige bestemming, waar geen bekering meer mogelijk is. En u die vandaag in de kerk zit. En jij dan? Hoe ver ben jij al van je eindbestemming af? Van je eeuwige bestemming, waar geen bekering meer mogelijk is. Nog een paar stappen. Je weet toch, al ben je nog maar 18 of 24, dat het zo dichtbij kan zijn. Zijn we niet allemaal daardoor opgeschrikt door die gebeurtenissen van vorige week? Maar wat doet dat nou echt met je? Hoor je zijn stem niet, die vandaag vanuit de hemel roept om je een halt toe te roepen en je te brengen tot een zo oneindig veel betere bestemming, dat je er eeuwig gelukkig mee zult zijn, wel gelukzalig, en dat je God de eer zult geven? O, wat een hemelse ontferming, dat God ingrijpt en dat Jezus zijn stem doet horen, dat aan Saul een halt wordt toegeroepen. God heeft hem niet over voor het verderf, ziet u dat? En hij heeft u en jou en mij daar ook niet voor over. Gelooft u dat? Gelooft u dat? Dat daarom het evangelie gepredikt wordt in de kerk. Omdat God u niet over heeft voor het verderf wat je hebt verdiend. Wat doet dat met u? En wat zegt dat over God? Daar komt een licht uit de hemel. Daar klinkt een stem uit de hemel. Het is overduidelijk een goddelijke verschijning en openbaring. En ook dat zijn naam wordt herhaald, dat heeft een signaalfunctie. Want als God in het Oude Testament zich openbaart, dan vinden we daar ook verschillende bijzondere gelegenheden. Zoals bij Jacob, dat de Heere tot tweemaal toe zijn naam van de hemel roept. En bij Mozes, bij die brandende braamstruik, een bijzondere openbaring van God. in zijn verbond. Dat hij zelf in die verterende gloed van het oordeel wilde gaan staan om zijn volk te kunnen zaligen. Mozes, Mozes wordt dan geroepen. En zo ook hier, dit is ook een heel bijzondere godsopenbaring. Er is geen vergissing mogelijk. Je naam klinkt. Heb je het al gehoord? Heeft uw naam, jouw naam ook al niet geklonken? Nou, in elk geval toen je als kind gedoopt werd. Toen klonk je naam in de kerk. En bij elke preek die je hart zoekt te raken, wordt je naam genoemd. Heb je dat al wel eens gehoord? Dan is het hoorbare evangelie, de prediking, en het sacrament is het zichtbare evangelie, hetzelfde woord, op twee manieren. God heeft eenmaal gesproken, ik heb dit tweemaal gehoord. Hoort u het goed? Is het echt tot u doorgedrongen dat God u roept? Zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Hoe verliep het verder? Nou, zo dat Paulus zich ook moest laten leiden. Hij werd bij de hand genomen en naar Damascus gebracht. En daar verbleef hij in de hoofdstraat. Het Cardo. Zoals alle steden naar Romeins model gebouwd een Cardo hebben. Een hoofdstraat, rechte straat. Daar verbleef hij bij een Judas. 3 dagen at en dronk hij niet. 3 dagen van vasten en bidden. En toen werd Ananias naar hem toegestuurd door de Heere zelf. Dat was ook eigenlijk wel heel bijzonder. Want Ananias die kreeg zeer specifieke aanwijzingen. Hij kreeg de naam van degene die hij moest gaan opzoeken. En het adres waar hij zich bevond. En ook wat Paulus aan het doen was, namelijk bidden. Dus 3 zeer specifieke aanwijzingen. Ananias werd zo op de ontmoeting met Paulus voorbereid en tegelijkertijd werd Paulus op de ontmoeting met Ananias voorbereid. Want we lezen dat Ananias ook te horen krijgt van de Heere dat vers 12, hij heeft in een gezicht gezien. Deze Paulus, hij heeft in een gezicht gezien dat een man met name Ananias inkwam en hem de hand oplegde, opdat hij wederom ziende werd. Dat zegt de Heer tegen Ananias over Paulus. Dus Ananias krijgt een visioen waarin hij specifieke aanwijzingen krijgt om Paulus op te zoeken. En Paulus heeft ook in het gezicht gezien dat er iemand bij hem zou komen. En dan krijgt hij ook de naam van die persoon te vernemen, Ananias. En wat hij zal gaan doen, namelijk de handen opleggen. En dat hij weer ziende zal worden. Wat komt dat wonderlijk bij elkaar. Dus van 2 kanten worden deze lijnen naar elkaar toegebogen. En op deze manier weet de Heere dan ook die doorbraak te bewerken. Dan kun je aan zien dat het van de Heere is, dat het van 2 kanten eigenlijk wordt bevestigd. En in Handelingen 10 zie je eigenlijk iets dergelijks gebeuren als het daar gaat over Petrus en die Romeinse hoofdman Cornelius in Caesarea. Daar was voor Petrus een visioen voor nodig, waarin hij te zien kreeg dat hij dat het onreine waar Petrus bezwaar tegen maakte vanuit zijn overtuiging, dat hij dat niet mocht aanraken, maar dat de Heere hem laat zien wat de Heere rein verklaard heeft. Hoeft u niet onrein te achten. En dan op hetzelfde moment staan daar die afgezanten van Cornelius bij de deur, een man die volhardde in bidden en vasten om ook het licht van het evangelie te kunnen vernemen. Dus je ziet eigenlijk die lijnen ook daar bij elkaar komen en is de Heere aan het werk om die doorbraak te bewerken. Wonderlijke wegen. En de bezwaren die Ananias naar voren bracht, die zijn heel begrijpelijk. Want ja, ze hebben allemaal gehoord van die Saulus van Tarsen, hoe hij te werk ging en te keer ging. En er ging alleen maar dreiging van uit. Hij heeft velen van uw heiligen in Jeruzalem al kwaad gedaan. En u is hier gekomen om hetzelfde te doen onder degene die uw naam belijden. Maar die bezwaren van Ananias worden door de Heere zelf weggenomen. Zo volkomen weggenomen. Ananias wordt zo overtuigd dat de Heere hem gaat gebruiken. En dat de Heere van deze vervolger een volgeling weet te maken. Dat Ananias, als hij straks binnenkomt bij Saulus, niet tegen hem zegt, jij lelijke christenvervolger. Maar dat hij hem aanspreekt als Saul, broeder. Hij is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen. Een kruik. En die moet eerst omgekeerd worden. Dat is bekering. Leeggemaakt worden. Maar dan zal hij met de Heilige Geest vervuld worden. Zo hebben we het gelezen. Ananias ging heen en kwam in het huis en de handen op hem leggende zeide hij, Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus die u verschenen is op de weg die gij kwaamt, opdat gij wederziende en met de Heilige Geest vervuld zou worden. Een uitverkoren vat, een geschikte kruik, die leeggemaakt wordt, omgekeerd, om dan vervolgens vervuld te kunnen worden met de liefde van God in Christus door de Heilige Geest. En zo gaat de Heere deze Saulus inschakelen en gebruiken als een instrument in zijn hand. Gemeente, wij kunnen hier iets ontdekken van Gods methode. Gods methode die zo verrassend is en die geen hopeloze gevallen kent. En wat is de achterliggende drijfveer van Gods methode? Gemeente, wat dacht u? Wat is de achterliggende drijfveer? Wat anders dan eeuwige liefde? Eeuwige liefde, waarmee hij Paulus opzoekt, waarmee hij door de prediking van het evangelie u en jou en mij opzoekt. Waarom verdenkt u God in zijn zondaarsliefde? God sluit niet aan bij onze vermeende kwaliteiten, maar hij handelt uit vrije genade tot de eer van zijn naam. En dan kan het voor de meest mislukte, de meest opstandige, de meest onverschillige of de meest wettische reformatorische ijveraar, of in welke hoek je ook maar zit en meent veilig te zijn, maar u bent niet veilig. Aan onze kant is het hopeloos, zolang je zonder Christus bent. Aan onze kant hopeloos, maar aan Gods kant niet. Dat kunnen we van deze geschiedenis leren. Gods methode en de eeuwige liefde die daarachter zit. En wat is dan de essentie van de bekering van Paulus? Wat is de kern? Wat is nou het kenmerkende? Gemeente, dat is daarom belangrijk, omdat de echtheid van de bekering niet zit in de omstandigheden, de gebeurtenissen en het krachtdadige als zodanig. Er zijn ware christenen die twijfelen of zij wel een ware christen kunnen zijn als zij niet zo'n Paulusbekering hebben meegemaakt. Maar ik kan u verzekeren dat de meeste mensen dat niet meemaken. En het is ook geen aanbeveling als je het zou moeten meemaken. Want het pleit niet in Paulus' voordeel. Maar in elk geval die twijfel van kan ik wel een echte christen zijn als ik geen Paulusbekering heb meegemaakt. Die twijfel komt voort uit een onjuiste vooronderstelling, namelijk de vooronderstelling dat alleen zo'n soort krachtdadige bekering als van Paulus het echte kan zijn. Dat is niet bijbels, En de praktijk laat het ook zien dat de meeste ware christenen op een andere manier tot geloof en bekering zijn gekomen dan zoals Paulus. Minder heftig, meer geleidelijk, maar niet minder echt. En vandaar dat we moeten vragen, wat is dan het echte, het essentiële? Wat is dan kenmerkend? Laat ik dan beginnen met te zeggen dat de bekering een essentieel onderdeel is van het ware geloof. Ik hoor in de kerken heel veel mensen over geloof en zeer weinig over bekering. Klopt dat wel? Als u een soort geloof hebt zonder bekering, dan zou ik mijn papieren nog eens nakijken. Hetzelfde geldt trouwens als men over een bekering spreekt die niet uit het geloof voortkomt en met het geloof samengaat. Ze horen zo onlosmakelijk bij elkaar. En wat is dan de bekering die bij het geloof hoort? Gemeente, is dat niet in de kern heel eenvoudig omkeren? De terugkeer naar God in Christus. Hoe eenvoudig heeft de Heer Jezus daarover gesproken in de gelijkenis van de verloren zoon? Een kind kan het begrijpen, toch? Ja? En waarom is het dan zo moeilijk? Het moeilijke zit hem in de schulderkenning. In de oprechte belijdenis. Ik heb gezondigd. Ik heb gedaan dat kwaad is in uw ogen. Daar zit het moeilijke in. Wij hebben al moeite om onze excuses aan te bieden aan je naaste. Als je die misdaan hebt of beledigd. Dan moeten we al heel wat overwinnen. Om oprecht excuses aan te bieden en om vergeving te vragen. En wanneer hebben wij nu echt voor God gebogen? Dat we zondaar voor God geworden zijn. En als een rechteloze bij hem terugkwamen. Ja, toch bij hem terugkwamen, want je hebt ook geen ander adres waar je naartoe kunt. Maar die belijdenis. Ik ben weggelopen, net als die verloren zoon. Ik ben niet waard uw kind genaamd te worden. Ik heb mijn eigen leven geleefd. Ik kon het zo goed volhouden zonder God. Al had ik dat dan misschien een beetje gecamoufleerd met godsdienst aan de buitenkant. Dat kan heel goed. Maar totdat ik erachter kwam dat zonder God gelijk staat aan zonder hoop in deze wereld. De rouwvol keerde ik op mijn schreden terug als iemand die geen recht kan laten gelden. Wat gebeurt er dan in die gelijkenis? Heb je daar nog eens echt over nagedacht? Deze jongen wordt zo liefdevol ontvangen. Wat valt het mee bij deze God? Het valt zo mee omdat God erop berekend is dat wij niet meevallen. Het valt zo mee omdat God zelf alles heeft gedaan om die hartelijke ontvangst te kunnen bereiden. Die verloren zoon mocht thuiskomen omdat God zijn eigen zoon niet heeft gespaard. Omdat Gods zoon zijn thuis heeft willen verlaten en onze plek heeft willen innemen in het oordeel over onze zonden. En hij nu voor zulk soort mensen een plaats in het vaderhuis wilde bereiden. Ja, daartoe is hij in de hemel. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Met dat werk is Christus bezig. En er is zoveel plaats. Er is geen woningnood. Er is zoveel ruimte in het hart van God en in het huis van God. Nou, dit is wat de Heer Jezus nu aan Paulus gaat verklaren. Dit is wat we bij de bekering van Paulus zien gebeuren. Daar worden twee vragen gesteld die mijn zinziens horen bij de essentie van de bekering. De eerste vraag is, Heere, wie zijt gij? En de tweede vraag, Heere, wat wilt gij? Waarom stelt hij die eerste vraag? Hij ligt daar geveld op de grond. Zijn macht is gebroken. Er is een hemels licht en een hemelse kracht die hem klein heeft gekregen. Hij erkent die overmacht. En hij capituleert voor de Heer Jezus door hem aan te spreken als Kyrios. Heere, u hebt het voor het zeggen. Ja, maar Kyrios, dat is in de Bijbel toch die aanspreektitel voor de verhoogde en verheerlijkte Christus. Zo noemt Ananias hem ook. Zo noemen al die christenen hem ook. En nu Paulus, die wist toch wel wie die Kyrios is die de christenen beleiden. Dat is die Jezus van Nazareth, van wie Paulus vast overtuigd was dat hij na die afschuwelijke kruisiging, die hij als godslasteraar had verdiend, vond Paulus. Maar die Jezus is dood en begraven. En die Stefanus, ja, die heeft natuurlijk een soort waanvoorstelling gehad toen hij stervend onder die stenenregen zei, ik zie Jezus staande aan de rechterhand van God. Paulus wist het precies, hij twijfelde niet. En nu ligt Paulus hier geveld. En hij weet het niet meer. Ja, zegt de Heer Jezus, je kunt wel als een os met je poten achteruit slaan. Maar dan sla je tegen die stok met de scherpe punt die de boer aan zijn ploeg heeft vastgemaakt. Zodat die os, die tegenstribbelende os, juist harder vooruit gaat om de ploeg vooruit te trekken. Dus stopt u en jij maar gerust om tegen God te strijden, want je zult het toch niet winnen. Paulus ligt hier ook geveld ter neer. En misschien is dit wel een van de meest essentiële kenmerken van de waarachtige bekering, dat je het niet meer weet. Dat je al je zogenaamde godsdienstige zekerheden je uit handen worden geslagen. En het erop of eronder wordt in de ontmoeting met de levende Heere zelf. Heere, wie zijt gij? Het gaat mij niet om zalig te worden en in de hemel te komen en dat het vooral met mij goed afloopt. Daar gaat het niet om. Het gaat om de Heere zelf. Om hem te kennen. Dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. En nu gaat de Heere zichzelf aan hem openbaren. Hij krijgt met de Heere zelf te maken. Nou, dat hoort bij de bekering. Dan gaat het niet meer om godsdienst en plichtplegingen, maar dan gaat het om de Heere zelf. Ik ben Jezus die gij vervolgt. De Messias van Israël, verworpen ook door jou. Maar nu verheerlijkt in de hemel. En die nog door de kracht van zijn Pinkstergeest doorgaat. Met datgene wat hij tijdens zijn omwandeling op aarde ook steeds deed. Namelijk zoeken en zalig maken wat verloren is. Want dit is de basis onder iedere ware ommekeer. Dat we gaan zien dat Christus verworpen werd. Ja, ook door mij. Maar nu ook voor mij, opdat ik nimmer meer door God verworpen zou worden, uit genade om Christus wil. En nu moet Saulus het verliezen van de liefde van Christus, en omdat hij verloren aan zijn voeten ligt, kan hij nog zalig worden. En dit moet heel de wereld weten, dat er bij God nog genade is voor de grootste van de zondaren. Christus gaat Paulus daarvoor in gebruik nemen als een instrument in zijn hand. En die tweede vraag heeft hiermee te maken. Als hij zegt, Heere, wat wilt u dat ik zal doen? Weet, is dit ook niet de bekering in zijn essentie? Heere, wat wilt u? Ik heb altijd zo geleefd, heel netjes hoor. En ik heb deze plannen en die ambitie en dan ga ik dit doen en dan wil ik dat bereiken. En dan bid ik toch ook, dominee, dat God het wil zegenen. Zo netjes heb ik altijd geleefd. Ik kan zelf zeggen dat ik op deze manier ook echt God nodig heb. Nou, dat klinkt toch goed? Ik heb God nodig om te doen wat ik graag wil. Ik heb God nodig dat hij de goedkeuring geeft over de plannen die ik al had gemaakt. Dat is mijn gebed. Heere, wilt u dat alstublieft goedkeuren? Ik ga voorop. Maar wilt u alstublieft wel volgen, want dat geeft mij een veilig gevoel. Dat stelt mij gerust. Ik zelfs zeg zelfs, dat kan ik niet missen. Maar ik ga voorop. Voelt u het verschil, gemeente? Paulus zegt nu, Heere, wat wilt u dat ik zal doen? Het is niet meer... Wilt u mij volgen en doen wat ik graag wil? Maar het is, Heere, wat wilt u dat ik zal doen? Gemeente, hebt u ooit gebeden wat Paulus hier bidt? Niet mijn wil, maar uw wil geschieden? Leer mij naar uw wil te handelen, dan zal ik in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Heere, wat wilt u? En wacht u ook met het invullen van het antwoord, dat u het niet zelf alvast invult, maar het de Heere laat invullen. Bent u beschikbaar voor de dienst van God? Mag God het echt zeggen? Wil je ook graag weten waar en hoe God je gebruiken wilt? De essentie van de bekering, de kern is dat ik van mijn troon gestoten word en Christus op de troon komt. Hij zit op zijn troon in de hemel en hij wil ook tronen in uw en jouw en mijn hart. Dat Christus door het geloof in onze harten woont en troont. En daar ga je niet op achteruit. Als wij het van hem verliezen, brengt dat verlies juist eeuwige winst. Er begint een nieuw leven, een nieuwe manier van leven. Een leven in afhankelijkheid. Een leven in wederliefde. Een leven in dienstbaarheid. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Zo zegt Paulus als hij terugkijkt op deze gebeurtenis. Die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Het vervult met diepe ootmoed en blijvende verwondering over zo grote zaligheid. Gemeente, de bekering van Paulus wil ons laten zien hoe groot God is en hoe liefdevol de zaligmaker, die raad weet met hopeloze gevallen. En daarom bevat het een aansporing en aanmoediging om het van hem te verwachten. Paulus schrijft in 1 Timotheus ook over zijn bekering als een voorbeeld om te laten zien hoe groot de barmhartigheid van God is. Hij zegt eigenlijk, mensen, het kon voor mij, dan kan het voor jou ook. Denk groot van God en klein van jezelf. Grijp dit aan. Er is een God die leeft. Hier is een zaligmaker die uw zonde vergeeft. En de Heilige Geest die uw leven vernieuwt. De drie enige God. Gemeente, dat werk gaat nog steeds door. Tot op de dag van vandaag. Grijp het aan met gevouwen handen en grijp moed. Want zodra de vraag in ons gaat leven, Heere, wie zijt gij? En Heere, wat wilt gij? Krijgt u antwoord uit de hemel. En dat zal uw leven voor goed en ten goede veranderen. En maakt dat u gaat zingen, belijden en doorleven. Loof hem die u al wat ge hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Amen.